luisteraars. We gaan naar deel 2 van Wel Geïnformeerd. Ik geef weer het woord aan Max.
Ja, luisteraars. We zijn weer in het tweede uur van Wel Geïnformeerd. En we hebben aan de lijn John Sidney van de Woonbond. John, hoor je ons?
Hele goede. Ja, ik hoor jullie.
Dag John, ja. Hoe gaat het ermee? Alles goed?
Met mij gaat het naar wen.
Prima, prima. Ja. Moet je luisteren. Er zijn plannen. Er wordt ook actie gevoerd tegen het manifest van passend wonen. Dat is uitgebracht door de woningcorporaties. En als die plannen doorgaan, zou dit kunnen leiden tot gedwongen huisuitzetting. Zou je de luisteraars iets hierover kunnen vertellen?
Natuurlijk.
Nou.
Allereerst moet ik zeggen dus dat ik dus van het netwerk huurders van Amsterdam ben. Als zodanig voer ik dus nu ook het woord. En het is zo dus dat 23 corporaties in Amsterdam het lugubere besluit hebben genomen en het initiatief hebben genomen om naar de regering te gaan, om de regering te vragen om het huurrecht, om dat ongedaan te maken. Want als we dat ongedaan maken, dan kunnen dus corporaties zelf bepalen welke woning iemand moet hebben, voor hoe lang, welke huur daarbij komt, en mensen zouden dus zeg maar hun thuis in feite kwijtraken. Hoe komt het dat ze dus dit hebben voorgesteld? In Nederland is het zo dat het fenomeen geefwoners, dat is als je op een woning komt, je hebt een inkomen waardoor je een sociale woning krijgt. En gaandeweg ga je meer verdienen en je blijft op die woning zitten. Dan ben je geefwoner. Dan zeggen ze, oké, deze mensen zouden meer huur moeten betalen of een woning moeten hebben die veel duurder is. Maar omdat die woningen er niet zijn, kunnen die mensen dus niet verhuizen. Die mensen kunnen dus ook niet kopen, omdat er in hun prijsklasse geen woning beschikbaar is om te kopen, omdat de hypotheek die daarvoor nodig is, niet wordt verkregen bij de bank. Dus die mensen blijven noodgedwongen op die woning dan ook zitten. Ook vanwege het huurrecht. Nu is het zo dat corporaties eigenlijk, omdat ze dollartekens in de ogen hebben gekregen, vinden dat mensen, ja, deze woning moeten vrijmaken. En het gaat dus niet om die woning vrij te krijgen. Het gaat er meer om meer huur te krijgen voor die woning. De wet laat het niet toe. Want je hebt natuurlijk het huurrecht, maar ook het prijsrecht. Omdat de minister in dit soort gevallen elk jaar bij een sociale woning de maximale huur vaststelt. En die is meestal maximaal 6%. En daar willen zij het niet voor doen. Zij willen een huurverhoging van 40%. Dat heeft ze ertoe gebracht om direct aan te vechten het huurrecht van alle huurders. Nu is het zo dat, geef ik een voorbeeld. Stel dat je, als je gewoon een gezin begint en je gaat op een woning zitten. Je hebt 3 kinderen, je krijgt een 5-kamerwoning. Met de tijd gaan er een paar kinderen studeren, die gaan het huis uit. Dan betekent het dat je ongevraagd, plotseling hoort dat je over 2 maanden moet verhuizen als de plannen doorgaan. En dan geven ze jou een woning en ze vertellen je ook nog welke huur je voor zo'n woning moet betalen. Omdat men dan kijkt naar het inkomen wat je hebt en niet meer naar je omstandigheden. Nou, je hebt dan ook helemaal geen vorm meer om, van protest, omdat je huurrecht is ontnomen. Dat nou is niet op die manier in het nieuws gekomen. Maar wat blijkt is dat afgelopen woensdag nog de regeringspartijen hierover hebben gesproken. Ze hebben het plan ook nog naar voren gebracht. En naast de regeringspartijen zijn ook nog SGP, 50+, zijn de partijen die dus ervoor stemmen. En een minderheid blijkt dus nu voor het behoud van huurrecht. En als de huurders, omdat ze dat niet weten, geen stappen zullen ondernemen en niet in actie komen, gaat het stil weg, gaat er heel erg sluipend, gaat het huurrecht ten einde komen voor de mensen. Net zoals het is gegaan met de sociale woningbouw. We weten dat corporaties zijn ontstaan omdat het allemaal verenigingen waren. Je was lid en als lid zijnde had je dus daar inspraak in en aanspraak en de directeur kon elk jaar ook uitleg geven. De regering heeft in 1998 toen besloten om er stichtingen van te maken. Dat is het moment waarop alle huren ook flink omhoog zijn gegaan. en mensen, zeg maar, hun zeggenschap steeds verder kwijtraken. Dus wat er gebeurt is dat je vooral je thuis kwijtraakt. Een huurder heeft straks geen thuisrecht meer. Dat is waar het nu om gaat. En daarom heb ik ook gevraagd aan mensen om zoveel mogelijk die petitie te ondertekenen, zodat ze het recht op het wonen, dus het huurrecht, behouden. Dat is het in het kort.
Maar dat betekent ook, John, dat de sociaal-economische situatie van de mensen, de huurders dus, op de helling komt te staan. En zoals voorspeld wordt, dan zullen mensen ook veel sneller uit het huis gezet worden. Als de situatie zich zo voortzet, zoals je dat hebt.
Maar waar moeten mensen naartoe? Op dit moment is de schaarste al gigantisch toegeslagen. Je ziet dat zelfs als je een goed inkomen hebt van min of meer tussen de 50.000 en de 60.000 euro per jaar, dan kan je niet eens meer aan een betaalbare woning komen. Dus wat moeten mensen die dus ondermodaal zitten, waar moeten zij straks naartoe? Want iedereen zegt wel van je moet verhuizen, maar waar naartoe? In de Randstad is het vol, maar buiten de Randstad is het zo langzamerhand ook vol geworden. Dus waar moeten wij naartoe? Het zijn de 23 corporaties in Amsterdam die dat hebben gevraagd. De andere corporaties in den landen hebben wel ach en wee geroepen. Maar die hebben dus verder niet geprotesteerd. De regering heeft het wel opgepakt. En wat je ziet is dat deze 23 corporaties wel degelijk al een begin hebben gemaakt om hun zin te krijgen.
Ja.
Met medewerking van de overheid.
Maar wat,
als wij blijven slapen, dan gebeurt het.
Maar wat zou de Woonbond hieraan kunnen doen?
Kijk, de Woonbond is ook gehouden dat zoveel mogelijk mensen in het geweer moeten komen. Dus er moet zoveel mogelijk vruchtbaarheid aangegeven worden dat mensen dit straks overkomt. En dan pas kan de Woonbond ook protesteren. Want de Woonbond maakt natuurlijk ook al op een aanmerking hierover. Maar de mensen moeten dat doen. Ja, want we weten net zo goed hoe dat in Nederland gaat. Als je niet protesteert, dan zie je dat stilzwijgend alles doorgaat.
Ja, goeie...
Ja, dat is... Tim, wil je ook wat vragen?
Ja, goedenavond, meneer Zetny. Tim Petris hier. Maar dan getuigt dat niet van ineffectiviteit van de Woonbond, in de zin van, of laat me dit eerst vragen, is de Woonbond een vereniging of een stichting? Hebben jullie leden?
Ja, de Woonbond heeft leden.
Ja,
en,
maar...
Ja.
Ja. Maar hoe zit het met jullie lobby, of tenminste lobby bij de regering? Want ik bedoel, als jullie horen dat de woningbouwcoöperaties bezig zijn met het aanpassen van zaken, dan neem ik aan dat jullie een wezenlijk deel van huurders vertegenwoordigen en die tegelijkertijd ook het electoraat zijn. Of gedeeltelijk het electoraat.
Deels het electoraat zijn. Maar het is zo dat vanaf de VVD aan de macht is. Ja? Het categorisch zo is dat dit wordt afgebroken. En tegen alle huurders zin in hebben we de laatste tijd, en zeker in de tijd die we achter ons hebben, hebben we dus als huurders moeten inleveren. De kopers die kwamen onder druk te staan, heel veel mensen kwamen daardoor onder water, zoals het heet. En toen is de verhuurdersheffing geboren. Dus toen werden dus bij de huurders extra, zeg maar, geld opgehaald. 1,7 miljard op jaarbasis werd er opgehaald om richting koop te transformeren. Zodat kopers in stand gehouden werden. En nu zie je dus dat het verder wordt doorgedreven. Want we moeten niet vergeten, in Nederland is het nog steeds zo dat er per jaar voor kopers 14 miljard beschikbaar is. Ja? En voor mensen die dus zeg maar een huurverslag krijgen, 3 miljard.
Ja.
Dus het is een hele scheve verhouding. En zeker in deze tijd, met deze partijen die aan de macht zijn, komen huurders er bekijkt vanaf. Als ze dus niet protesteren en niet in het geweer komen, dan zullen ze het niet redden.
Ja.
De afbouw is al een tijd aan de gang.
Ja, maar zit daar juist niet een grote rol voor, dus die Woonbond, die eigenlijk dichter bij de huurder kan komen eigenlijk. Dichter bij de huurder kan komen door deze soort problemen. Dat en ze kenbaar maken ook, kenbaar maken dat het daardoor nodig is om die echte de massa eigenlijk bij elkaar te krijgen om te bundelen zodat je een vuist hebt.
Maar voordat je dus de massa bij elkaar krijgt om te bundelen, moet het dus overal moet het bekendgemaakt worden.
Ja.
Het heeft heel lang in de krant gestaan. De woonbond ook daar en alle huurdersvertegenwoordigingen hebben daar tegen geprotesteerd. Maar dat is dus is mondjesmaat opgenomen. Wat je ziet is dat het kapitaal een veel groter bereik heeft met allerlei berichtgevingen en uitzendingen. Terwijl dat bij de huurders niet het geval is. En daardoor ga je het onderspit delven.
Ja.
Als je dus niet op die manier de media gebruikt om hier aandacht voor te vragen. Want ook bij de media is het onduidelijk dat dit gaande is. En we weten dat pas als het koud verdonken is, dan wil men de put dempen. Maar dan ben je te laat. Je kan beter nu wat je hebt behouden, namelijk het huurrecht. Want het is ook nog zo dat we hebben gezien dat het toen een tijdje economisch niet goed ging in Nederland, al die mensen in koopwoningen kwijtraakten. En dan moesten ze ook een huurhuis nemen. Want dat was hun enige recht wat ze nog hadden om een koophuis te krijgen. En als dat recht straks verdwijnt, dan krijg je alleen maar mensen die op straat moeten slapen.
Ja, maar wat zijn zo'n beetje de activiteiten die jullie dan houden om het publiek warmer voor te maken of het publiek in ieder geval te informeren?
Wat je merkt is dat ik, want zo is die informatie ook bij jullie terechtgekomen, is dat je de mensen probeert via allerlei social media en kranten en voor bekendmakingen erop te attenderen en toch warm te krijgen om die petitie te ondertekenen, zodat je dus ook kan laten zien dat zelfs als je geen lid bent van een woonbond of een huurdersvertegenwoordiging, dat je toch nog je stem kan laten horen van wat je ervan vindt.
Ja.
En daarmee heb je dan ook groter bereik. En daarmee kan je ook veel meer druk zetten. En ook in ieder geval de Tweede Kamer laten weten dat dit op deze manier geen doorgang moet vinden.
Ja. En hoe loopt het tot nu toe met zo'n...
We hebben in ieder geval dit gelanceerd om een petitie te tekenen. En als dat, tot nu toe zie je dus dat die mensen mondjesmaat hebben ondertekend, omdat ze niet eens begrijpen wat het inhoudt. Want daarom vertel ik het ook, wat het precies betekent. Want het betekent gewoon feitelijk dat je geen thuis straks meer hebt. En dat begrijpen mensen, want je moet mensen het ook uitleggen op een manier zodat ze begrijpen wat hun straks gaat overkomen. Want ik neem aan dat jullie ook in de studio daar nog niet eens de weet van hadden. En of jullie nou wel of niet een huurhuis hebben, het is zo dat iedereen het recht moet hebben op een woning. En als je gewoon netjes je huur betaalt, moet je daar gewoon in kunnen blijven zitten. Maar wat je ziet, is dat dat recht wordt ontnomen. En wie gaat aan zoiets denken? Het passeert natuurlijk in het nieuws, het is het laatste half jaar al het gerucht. En het is ook aangeboden aan de regering. En ze hebben toch die stoute schoenen aangetrokken om het over te nemen. En dan denk ik, dan gaat het dus heel erg snel. Dan moeten wij ook snel de rugbaarheid aan geven en de mensen zoveel mogelijk warm krijgen en uitleggen waar het om gaat, zodat die mensen weten waar ze tegen kunnen protesteren.
Ja, dus eigenlijk, de huurder wordt nu eigenlijk verrast met een ingrijpende verandering van...
Van
die wetgeving.
Maar het gaat niet alleen om de mensen die nu al huren. Het gaat om alle Nederlanders. Want iedereen kan het overkomen dat hij straks geen woning heeft. En dan moet je ook een huis kunnen huren. Dat is het eerste waar je dan recht op hebt. Wat je nu in de wet hebt, dat je daar recht op hebt. Maar dat recht wordt je dus ontnomen. En eigenlijk gaan we dus helemaal richting Londen. Er zijn straks totaal geen woningen meer te huren. En dan moet je alleen maar, buiten de grote steden gaan. En daar wordt bijna niet meer gebouwd.
Ja. En hebben jullie oppositionele partijen benaderd?
Die hebben allemaal er tegen gestemd. Ik geef de laatste informatie.
Ja.
Dus afgelopen woensdag waren de stemmingen. Ik heb gezegd dat alle regeringspartijen ervoor zijn. Plus nog de SGP en 50+. En alle andere partijen zijn er tegen. Maar dat is een minderheid. Neemt niet weg dat het niet leeft. Dus dat de mensen die dat nu onder de aandacht moeten brengen en vooral zoveel mogelijk in de kranten en andere media duidelijk moeten maken dat op deze manier in Nederland we er niet van gediend zijn, zodat de partijen weten die nu daarvoor stemmen, dat ze er slecht voor komen te staan. Dat is wat er moet gebeuren. Daarom heb ik ook gepraat om deze aandacht. Ik vind dus dat we met elkaar ervoor moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte komen en worden gesteld en ook actie kunnen ondernemen. Want het gaat niet om mij, het gaat om mezelf.
Ja, ja, maar u zegt die partijen hebben er tegen gestemd, maar soms, tenminste, als je...
Ze hebben tegen gestemd om die wet te veranderen. Maar neemt niet weg dat juist omdat de meesten ervoor stemmen, want de regeringspartijen hebben de meerderheid, wordt er nu zeg maar werk gemaakt om die wet te gaan veranderen.
Ja, klopt.
Dus moeten wij heel snel in het geweer komen om die mensen duidelijk te maken dat zo'n wet wat dan is, dat zo'n wet veranderen. Dat we het recht moeten behouden.
Ja, klopt. Nee, maar ik heb het erover, dus dat je rugbaarheid kan geven. Kijk, laten we zeggen, Tweede Kamerleden bijvoorbeeld hebben een groter mediabereik eigenlijk. Dus als je een aantal Tweede Kamerleden kan krijgen die niet alleen tegenstemmen, maar ook erover praten eigenlijk in de media of in de Tweede Kamer of zo. Want kijk, nu ga je burgerinitiatief eigenlijk gebruiken om iets aan te kaarten in de Tweede Kamer. Maar die Tweede Kamerleden bijvoorbeeld hebben ook een bepaalde infrastructuur om dingen aan te kunnen kaarten. Of
in de media. Misschien moet ik het toch nog een keer uitleggen. Ik zei al, het is dus de Tweede Kamer en de regeringspartij hebben dus wel aan de orde gesteld. En ze hebben ook nog 50 plus een SGP meegekregen. Ja. De anderen, die hebben, en het is afgelopen woensdag, dus iedereen is zich nu bezig te beraden van wat moeten we dus gaan ondernemen. Daarom heb ik ook gezegd, ik geef initiatief, maar ook als politieke partijen die er tegen zijn, daar niet verder rugbaarheid aan geven, misschien wel een groter bereik hebben bij de media, is het ook zo dat de mensen ervan bewust moeten zijn en wij moeten onze mensen zelf bewust maken, zodat ze ook weten en begrijpen waar de politici het over hebben en waarom het op die manier in de media is. En hoe meer rugbaarheid zij eraan geven, en hoe bewuster mensen worden, hoe bewuster het straks is, want straks komen de verkiezingen. Wij weten dat de wet maken toch een tijd duurt. Tussentijds komen de verkiezingen. En we weten dat als die partijen worden afgestraft, die dit nu willen tegen de mensen om hun weg te ontnemen, dat ze dus gaan inbinden. Dat zijn de dingen die we dus verwachten hiermee. Dus wij moeten ervoor zorgen dat onze mensen, de partijen die dit willen, dat die worden afgestraft.
Nou, zijn er nog, laat ik het zo formuleren, nog middelen buiten de regelgeving om druk op de ketel te plaatsen ten aanzien van de wooncoöperaties? Hebben jullie die nog?
Kijk, die hebben we ook. Want ik zei net al aan het begin dat de meerderheid van de corporaties is hier ook tegen. Maar hun mogelijkheden worden vergroot. Dus in principe zeggen ze, wij zijn sociale verhuurders. We moeten daar niet voor zijn. Maar ze komen dus verder niet in het geweer tegen. En dat is de meerderheid van alle corporaties in Nederland. Ja, dus die hebben we eigenlijk, als we de rugbaarheid aan geven, ook aan onze kant, want die zeggen wij willen sociale corporaties blijven. Dus als we dus in ieder geval de bewoners bewust maken, we eigenlijk met elkaar de straat op gaan, dan hebben wij hun ook mee. En dan kunnen we dat kleine handje van corporaties, 23 in totaal, die er zijn, kunnen we in ieder geval laten zien dat ze moeten inbinden.
Nou, dat is heel duidelijk. Je bent heel duidelijk geweest naar de luisteraars, Toe John. We zijn zo zoetjes aan weer gekomen aan het einde van dit gesprek. Mag ik je hartelijk bedanken voor die uiteenzetting. En we hopen je een volgende keer weer te kunnen raadplegen hieromtrent. Dank je wel.
Ja. Ik heb het graag gedaan.
Ja.
En ik hoop dat het ook verder bereik krijgt.
Ja, dank u wel.
Ja hoor, dank
u. Ja, Tim. Wat vind je daarvan?
Ja, nee, ik snap het. Kijk, het feit dat het tot nu toe niet genoegzaam, laat maar zeggen, in de media is gekomen. Moeten we even kijken hoe wij meer rugbaarheid aan deze zaak kunnen geven.
Ja, maar dat ziet er niet zo goed uit voor de huurders.
Ja, maar het gaat ook om hoe maak je iets tot een nationale issue?
Ja. Ja.
Ik ga introduceren de tweede gast. En die komt vanuit Paramaribo. En dat is niemand minder dan de heer Guillermo Samson, econoom en jurist. Meneer Samson, een hele goede avond voor u. Is het soms middags, hè? Goedemiddag.
Ja, klopt. Het is nu in de middaguren, klopt.
Meneer Samson, ik heb begrepen dat u vorige week probeerde u te bereiken. En ik heb begrepen dat u toch een beetje een kijkje hebt genomen in het Zuid-Amerikaans deel, onder andere Chili.
Ja,
hoe was het daar?
Nou, een indrukwekkend zo'n beetje. Vooral wat de mannen allemaal investeren in onderwijs. Vrij stabiel land. Eigenlijk vrij rijk land ook. En ze hebben een stukje dictatuur gekend. Maar eigenlijk ze gaan nu prat op voor een democratie. En overal waar je komt, proberen ze je duidelijk te maken. We zijn een democratisch land. Na het heel gedoe met Pinochet daar vanaf 1973, dacht ik. De jaren 90. En ik heb ook nog Sao Paulo aangedaan. En de Brazilianen hebben een nieuwe president. En wat mij ook daar opviel, is dat de man door een bepaalde laag vrij goed gesteund wordt. Ook vanwege het feit dat de gevestigde orde had laten liggen. Die criminaliteit was hoog. En men heeft ook daarvoor gestemd op die man in de hoop dat die criminaliteit op ingedrukt wordt. Ik heb zo begrepen 160.000 moorden het afgelopen jaar gehad. En dat is werkelijk een toppunt.
Hoeveel moorden?
60.000 gaat er net over. Ja. Over het hele land. In een jaar. Dat is vrij veel.
Ja. Dus de mensen die hebben gestemd tegen criminaliteit in Brazilië?
Onder andere criminaliteit en ook tegen die gevestigde orde die een beetje in de lucht was gaan liggen. Slapen en bepaalde issues waarvan men vond niet genoeg aangepakt werd.
Ja, ja.
De mensen hun ogen. Maar dat krijg je. Je hebt links gehad en die krijg je natuurlijk een rechtse regering zo'n beetje afgeleid van een element van de rechtse dictatuur. Van de rechtse dictatuur.
Ja, ja.
Daar hebben we gekend in de jaren 80.
Ja, nou ik begon hiermee omdat ik eigenlijk de stap wilde maken ook naar Suriname. Omdat uit het buitenland komend, er is hoog bezoek geweest in Suriname. Wat heb je daarvan meegekregen? Wat kan je onze mensen vertellen hierover?
Eigenlijk een beetje lachwekkend, want alle media eigenlijk die niet regeringsgezind was, kreeg je zo'n beetje te horen dat in elk geval, Barbados is een democratie. En zoals men het heeft gebracht, meneer Bouters is zo'n beetje geïsoleerd. Hij is altijd blij als je vanuit die hoek namelijk bezoek krijgt. En zoals hij dat een gewoonte heeft gemaakt, heeft hij die vrouw ook gebracht naar de markt. Om daar allemaal te kijken wat er allemaal in Suriname geproduceerd wordt. Er werden zelfs grappen gemaakt, maar we zouden cassave exporteren naar Barbados. En alsof die vrouw eigenlijk gevraagd zou hebben van hoe zit het met die cassave fabriek, die natuurlijk één keer even heeft gedraaid en daarna. Aan de andere kant heb ik begrepen dat vanuit haar land, want deze mevrouw is gekozen, ze heeft de absolute meerderheid behaald, namelijk in haar eiland, zo te zeggen. Barbados is geen land, maar is een eiland. En daar zijn er opmerkingen in de krant gemaakt. Als Suriname is eigenlijk op het niveau van Haiti, wat aan die vrouw hier te zoeken. Suriname is een land waarvan het staatshoofd veroordeeld is in Nederland. Tot 11 jaar gevangenisstraf. En waar een proces tegen loopt. Dus dat soort van zaken moeten gepubliceerd zijn daar in de plaatselijke kranten in Paradies. Dus ze heeft er voor gehad en ik denk dat ze het waarschijnlijk niet makkelijk zal hebben als ze terug is.
Is ze al terug? Guillermo, we kunnen je een beetje slecht verstaan. Misschien kun je een andere houding aannemen, dat het een beetje beter kan.
Misschien ben ik een beetje te zacht.
Ja, dat zou kunnen.
Maar ik hoop dat het nu een stuk beter doorkomt.
Ja, maar in elk geval, die mevrouw die had het een beetje naar de zin. Ik heb foto's gezien van haar en de president op de markt. En ik dacht dat ze er toch naar de zin had, maar in
één nee, had het naar de zin, maar waarschijnlijk is het van de oppositie daar gekomen. Ze hebben eigenlijk geen oppositie, want ze heeft met absolute meerderheid niet de verkiezingen gewonnen. Maar de kranten daar, laten we zeggen, de kranten daar, die vrij kritisch zijn, en niet als de kranten in Suriname, waarvan sommigen namelijk mee praten met die overheid, hebben er werkelijk van langs gegeven, heb ik begrepen. En dat was ook op de plaatselijke radio hier ook te horen. Binnen de verschillende opbelprogramma's en programma's waar er ook commentaar geleverd wordt, zoals bij jullie daar.
Ja, ja. Dus ook Surinamers hadden kritiek op dat...
Niet Surinamers, maar men heeft het doorgegeven wat er is gepubliceerd in de kranten daar op Barbados.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, ik denk dat de mensen, de regering van Suriname zich weinig zal storen hieraan. Want tenslotte kan de president zelf niet uitgebreid naar andere landen gaan. Dus hij is natuurlijk blij dat hij op deze manier mensen in Suriname kan ontvangen.
Ja, hij omarmt zulke bezoekjes natuurlijk. En probeert eigenlijk een signaal waarschijnlijk naar de buitenwereld, vooral naar de tegenstanders. Want er zijn heel wat landen, democratische landen, die natuurlijk met een opgetrokken neus richting Suriname kijken.
Ja, ja. Wat mij opvalt is dat het nieuws uit Suriname, vooral politiek gezien, de laatste weken zeer schaars is. Kun je ons iets meer vertellen over wat er allemaal aan de hand is?
Ik weet het zelf ook niet. Er is een enorme leugen. Overal waar je komt, hoor je veel mensen zeggen van ja, ze willen de verkiezing weer. Want ze hebben genoeg geld om de oppositie of om de parlementsleden, de aangekozen parlementsleden in 2020 van de oppositie om te kopen. Aan de andere kant hoor je ook geluiden, en het is ook zo'n beetje in een krant ergens verschenen, van men houdt ook rekening dat als er geen coalitie van de grond kan komen, dat er een coalitie gevormd zal worden met de NDP. En waarom ik dat zeg, er is een artikel verschenen in Dagblad Suriname, waarvan uit VAP, ik dacht dat van de voorzitter, iets gezegd moet zijn, dat was tijdens mijn afwezigheid. Wij hebben in het verleden binnen Nieuw Front Verband gewerkt met regeringen die geen ontwikkeling konden brengen. De VHP verwacht 28 zetels, wat voor mij een beetje onrealistisch lijkt, maar ja, je weet het nooit. Laat me niet te voorbarig zijn, maar lijkt me aan de hoge kant. En tussen de regels door, of in dat artikel, heeft men doen doorschemeren van, mocht het zo zijn dat we die 28 zetels niet halen, en waarschijnlijk ook niet alleen de regering zouden kunnen vormen of met andere democratische partners, dan lees ik daaruit, moet het niet uitgesloten zijn, dat we een samenwerking met de NDP in dat geval gaan. Er zijn verder geen voorwaarden gesteld, want u weet het, de NPS bijvoorbeeld heeft altijd gezegd, de NDP is geen probleem om samen mee te werken, maar niet onder deze leider, onder deze voorzitter. Dus die voorwaarden die zijn niet gesteld in dat artikel. Ik froste mijn wenkbrauwen even, want in feite denk ik dat vele mensen zitten te wachten dat deze gasten liever gisteren verdwijnen dan vandaag.
Ja, ja. Dus
ja.
Heer,
er is een leugen, laten we zeggen. Er is werkelijk een leugen. Er wordt weinig gesproken over politiek. We gaan richting revidentie. Dat moet 43 jaar revidentie dan dit jaar zijn. Dat wordt dit jaar in Sarabaka gehouden. Men is bezig, maar wat je eigenlijk in die samenleving ziet, het schijnt alsof het niemand interesseert. De radio draait zo af en toe als revidentielied, maar er is een soort gelatenheid in die samenleving. Ja, dat is mij opgevallen. Ik kom op plaatsen, ik beweeg onder het volk en je ziet een soort gelatenheid. En er wordt ook heel weinig gesproken over de politiek. Kan ook betekenen dat we richting eind van het jaar gaan. We gaan richting kerst. Maar het kan ook betekenen dat de mensen het zo moeilijk hebben. En dan heb ik het natuurlijk over het lagere deel dat werkelijk niet genoeg verdient door al die prijsverhogingen die we van deze regering hebben gehad, dat men zegt, ik probeer nog een leuke kerst te hebben, een leuke oerjaar, en na dat politieke, dat komt wel in 2019. Want als de verkiezingen doorgaan en wij geen vervroegde verkiezingen krijgen, wat in mijn optiek als jurist, staats- en bestuursrechtsjurist, uitgesloten is, want dan zou je in feite waarschijnlijk de hele kieswet en de grondwet eigenlijk moeten gaan voor andere. Mensen worden voor 5 jaar gekozen en niet voor korter. Dat zou heel wat problemen natuurlijk voor die gekozen zittende assembleeleden brengen. Dat kan ik u gegarandeerd meegeven. Dan hebben we in 2020, 25 mei 2020, hebben we dan de verkiezingen. En dan is het volgende week, dat is op 25 november, dan zijn we precies 18 maanden, anderhalf jaar van verwijderd.
Van de verkiezingen?
Van de verkiezingen. Precies, ja, ja. 18 maanden, als het 25.
Dus, met andere woorden, de verkiezingstaferelen die beginnen zich nu al af te spelen. Ik heb zelf begrepen dat de jeugd daarin een belangrijk deel moet gaan spelen. Ik las ergens dat ongeveer 60% van de Surinamers jonger is dan 30 jaar.
Dat klopt.
En dat in elk geval studenten binnenkort studentenwoningen krijgen. En dat is iets wat door de politiek naar voren gebracht heeft. En ik heb zelf gehoord dat de universiteit daar helemaal niks mee te maken heeft.
Ja, het is een compleet politiek project waar men mee gewacht heeft. Er is een lening gesloten, laten we dat even zeggen. Een lening van 28 miljoen euro, dacht ik. En daarmee is het gebouw opgezet. Het frappante van is, men weet niet eens wie het moet gaan beheren. Er is totaal tijdens de bouw niet nagedacht van, hoe moet dat ding beheerd worden? Wie gaat de leiding geven? Hoe gaat dat ding onderhouden worden? Want we weten het, in Suriname is één groot probleem, namelijk onderhoud van objecten en vooral van overheidsobjecten. Dus het belooft nog wat, maar men gaat vooral spelen op de jongeren in het binnenland die een universitaire opleiding hier in Paramaribo willen genieten. En natuurlijk ook de mensen in de districten die een goede opvang zullen krijgen, zegt men. Hoeveel het gaat kosten, er is geen berekening gemaakt. Dus dat ding is neergezet, patsboom. En men, zoals we het gewoon zijn van deze jongens, van de NDP, die compleet ongeorganiseerd zijn en geen enkele feeling hebben als het gaat om organisatie, vraagt iedereen zich ook af, wat zal zo'n kamer de jongeren gaan kosten? Ja. Er is geen voorbereiding, totaal geen voorbereiding geweest met betrekking daartoe. Dus we moeten nog zien.
Ja. Politiek gezien, zijn er ontwikkelingen waarvan je zegt van nou, daar moeten we op letten of dat gaat heel erg goed?
Eigenlijk ja, wat we eigenlijk mee geconfronteerd worden, dat zijn die voedselvakketten. Mensen waarvan wordt aangenomen dat ze pas uit de doppen kijken, die krijgen voedselpakketten. Men vraagt zich af, wie betaalt dat allemaal? De vicepresident die begeeft zich naar Mandiers. Er is een groot handelaar, namelijk hier benoemd, die de pakketten mag leveren. Op dit moment is er een groot probleem met importeurs van goederen, want er is één groot handelaar die pakketten mag importeren zonder dat hij namelijk of goederen mag importeren zonder dat hij invoerrechten betaalt. En dat probleem is voorgelegd aan meneer Chang, dat is de minister van Handel en Industrie. En die op zijn beurt om te zien dat ministers totaal geen, zijn puppetonnenstring eigenlijk geen, niks te zeggen hebben, die heeft beloofd dat de zaak aan het kabinet van de president te zullen voorleggen. U begrijpt wel, lijden is de last. De mensen krijgen natuurlijk de angsten, want dat is namelijk het systeem van deze regering om iedereen waarvan men het vermoeden heeft dat men niet meeloopt in het paarse, in die paarse wandelmaatsgroep van ze, ja, dat die eigenlijk schaakmat worden gezet. Want als je mag importeren zonder invoerrechten te betalen, dan begrijpt u, dat is een soort concurrentievervalsing. En je gaat nooit met die gast, namelijk die ene gast, kunnen concurreren. En die man, daarvan wordt gezegd dat hij namelijk in de komende verkiezing de, hoe noemen ze het, de verkiezingen zal financieren. De naam is niet genoemd. Men noemt luchtraadnamen, maar ik wil niet ik wil mij niet begeven op het vlak waar we doen.
Ja, ja. Dus wat dat betreft is de NDP dus druk bezig. En ik heb zelf ook begrepen dat ze een aantal mensen buitenspel hebben gezet op dit moment.
Ja, ja, bepaalde delen van het dagelijks nieuws die wekken steeds meer mijn bevrediging in dit land, meneer Botsen. Want soms kan je er geen touw aan vastknopen. En dan heb ik het over die gewijzigde beleidsinzichten waarmee ze zijn gekomen van dit kabinet. Waar u en ik, als je het hoort, deel van achterover zouden slaan. En die erg veel weg hebben van politieke rancune. En deze rancune is niet nieuw. En we kennen het reeds bij de machtsovername van de NDP in augustus 2010. Waarbij mensen namelijk op grond van gewijzigde beleidsinzichten aan de kant werden gezet. En dat duurt nog steeds voort. Er werden, en ik moet ook zeggen, er worden mensen overgeplaatst of botweg gewoon thuisgezet. Als maar enigszins de indruk ontstaat dat die persoon politiek andersdenkend zou zijn. En ik kan niet zeggen, in alle geledingen van het ambtelijk apparaat zijn er zeer capabele ambtenaren die hun werk naar behoren hebben gedaan. En nog steeds doen. En ook bereid waren onder het NDP-regime hun schouders onder het werk te blijven zetten. Die mensen zijn gewoon weggejaagd door het regime. Veel van deze mensen met tientallen jaren dienst, of dus ervaring, dienstjaren zou ik moeten zeggen, werden als oud veel opzij gezet en mentaal eigenlijk geruineerd. En men gaat gewoon 2018, vlak voor de verkiezingen, gaat men gewoon mee door. Ik kan niet zeggen, momenteel is men binnen het korps politie Suriname bezig met aanhoudende mutaties en in bepaalde gevallen zelfs met uitschakelen van hoogst noodzakelijke krachten die zeker tot het topkader in Suriname kunnen worden gerekend. Ik weet niet waarmee ze allemaal bezig zijn, meneer Botsen, Joost mag het weten. Zaak is wel dat om hooggevallen figuren die niet berekend zijn van hun taak, die nauwelijks vaak een lagere schoolopleiding hebben, ze zitten zelfs in die ministerploeg, met het koppensnellen bezig zijn, het korps hier ernstig te verzwakken en uiteindelijk, ja, die schade die ze zullen berokken, dat zal ook door de komende regering niet te herstellen zijn. Als het ware, zou je kunnen vergelijken met wat men zou willen noemen een dampartij. Ik weet niet, daar heb ik het over het schuiven met schrijven, hè? Je kent het namelijk. Wat moet ik er verder over vertellen? Het gaat maar door. En dat is de ene kant, die negatieve kant. Positieve kanten zijn er amper te noemen. Kortweg, het is een zwak beleid van de regering en er is ook een gebrek aan daadkracht om zaken het volk aangaande goed aan te pakken. En dat is nu weer wederom gebleken. Ik kan niet zeggen, dit beleid is de reden dat Suriname al enkele jaren in een crisis zit en tot op heden schijnt er nog geen licht in de tunnel te zijn. Als het een licht is in de tunnel, dan is het een licht van een trein die de tunnel instormt en waarvan de mensen nog links, nog rechts kunnen opschuiven.
Dus?
En misschien kan ik het dan verder aanvullen dat het ergste is dat deze regering het volk misleidt en oneerlijk is. Maar u begrijpt het wel, die misleiding kan natuurlijk niet eeuwigdurend doorgaan. Nee. Uiteindelijk wordt het onmogelijk om die situatie zo verder te verbloemen. Ja. Om te redden wat er te redden valt, doet de regering allerlei valse beloftes op dit moment om het volk hoop te geven. En zo verder zelfs dat men huisjes heeft beloofd, 13.000 huizen. 18.000 huizen heeft men in 8 jaar niet kunnen bouwen. In 1,5 jaar wil men een 13.000 poppenhuisjes bouwen. Maar niet dat men de mensen het zullen krijgen, trouwens, het zou ook niet.
Maar wat zijn poppenhuizen?
Wat zijn poppenhuizen? Over die poppenhuizen
hebben. Ja.
Dat gaat natuurlijk voor de nodige problemen zorgen, want die mensen moeten ook een stuk grond hebben. En wie geeft grond? Dat is de regering. Maar de regering geeft alleen maar grond aan mensen die paars georiënteerd zijn en niet van een andere politieke kleur. In elk geval, mensen die politiek NDP ongeroofd zijn, die mogen ernaar fluiten.
Poppenhuis,
zou nooit zo'n poppenhuis kunnen krijgen. Trouwens, je gaat een lening sluiten hoor, overigens.
Ja, maar wat is nou een poppenhuis? Ik begrijp dat niet.
Ik weet het niet hoor. Dat is namelijk de manier zoals deze leider met zijn volk omgaat. Jullie krijgen poppenhuizen. Kent u nog het verhaal? Als is de hele stad in brand, ik slaap rustig door. Ja. Ik wens jullie slapeloze nachten toe. U hoeft niet van mij te houden. Ik hou wel van u. Vooral als het om de corruptie gaat. Dus we kennen deze verhalen zo'n beetje. Allemaal luchtkastelen. En u weet, luchtkastelen die hangen in de lucht.
Ja, ja. Tim?
Ja, goeiedag meneer Samson. Even een vraag. Of er zijn een paar vragen. Ik las afgelopen dagen iets als zo, ik denk de IMF of zo, een bericht de deur uit hebben gedaan dat ze de Surinaamse economie, of tenminste dat ze belief hebben in de Surinaamse economie, dat de Surinaamse economie langzaam maar zeker weer op gang komt of zo. Hou me even ten goede de exacte bewoording. Weet u daarover?
Ja, inderdaad. Ze hebben gehad dat er zijn een aantal lichtpunten te zien. Alleen je kan je gaan afvragen, zijn die lichtpunten duurzaam? Ja? Want je moet het begrijpen, in 2015, ook 2016, verkeerde Suriname in een ernstige economische dip. En in vergelijking met die periode zien sommige mensen, ik niet hoor, ze zien een duidelijke verbetering in onze economie. Ja. Maar laten we even een stukje verder gaan dan 2015, 2016. Laten we teruggaan naar 2010. En we maken een vergelijking met de huidige situatie. Dan kan ik je zeggen, dan zijn er absoluut geen lichtpunten te zien. Want toen was de koers van de Amerikaanse dollar in Suriname 2,80 gulden. Dat wil zeggen, voor 1 Amerikaanse dollar kon je 2,80 gulden neertellen. En wat zien we nu? Die koers is rond de 7,70, ja. Kom nog bij kijken, die regering bleef maar lukraak leningen afsluiten om de economie op poten te krijgen en om salaris te betalen en al dat soort van dingen. Niet ja. Alleen maar dat, maar we hebben onlangs nog een begroting gehad waarvan het begrotingstekort 7 miljard Surinaamse dollars was. En toen men, de minister van Financiën, dat is de heer Hoefdraad, waarvan eigenlijk knuffelend de grap wordt gemaakt. Hij was de tuinman van IMF. Toen men hem vroeg, hoe ga je het financieren? Werd er gewoon gezegd van, we gaan weer lenen. Ja, dus het begrotingstekort gaat gedicht worden door een lening. En als je verder kijkt, welke maatregelen worden er getroffen om te komen eigenlijk tot een stukje diversificatie van die economie. Want alles draait op het ogenblik om goud op de eerste plaats en olie op de tweede plaats. Natuurlijk kan ik u zeggen, vreselijk zeer gevoelig dit soort van zaken. Want de prijs van een van deze grondstoffen hoeft maar te dalen en lijden is in last. Moet ik u dan nog verder zeggen, ja? Het volk heeft het gelag de afgelopen 8 jaar enorm moeten betalen. En uiteindelijk draait het volk op voor een heleboel kostenverhogingen die we hebben gekend, die de regering heeft doorgevoerd. Ja? En dan heb ik het over de verhoging van brandstofprijzen. Ik heb het over de tarieven van de nutsvoorzieningen. Dus heb ik het over water en energie, stroom. En binnenkort worden we ook verrast door deze meneer Hoefdraad met de invoering van een rij- en voertuigenbelasting. En dat is per 1 januari 2019. En ik kan u zeggen, die prijzen, die bedragen die ze gaan doorvoeren, die zijn niet mals. De prijs van olie op de internationale markt, als we het gaan bekijken, die is drastisch aan het afnemen. Ook de prijs van goud trouwens. Maar wat zien we? De prijzen bij de pomp in Suriname, die veranderen niet. Ja, en dan komt er nog ook bij kijken dat EBS, zoals ik u daarnet heb gezegd, haar tarief enorm heeft verhoogd. Het is zelfs voorgekomen dat ik vroeger bijvoorbeeld 400 gulden betaalde binnen de organisatie waar ik de leiding aangeef. En plotseling geconfronteerd werd met een rekening van 3600 gulden. Maar toch zien we dat dezezelfde organisatie EBS, geleid door ene meneer Parmisser, parlementariër, minister van OW geweest, ja, dat hij subsidie vraagt van een bedrag van bijna 1 miljard Surinaamse dollars. En ook nog, dat moet ik je daarbij vertellen, ook geen jaarcijfers kan presenteren. Dus kortweg, alles wat deze gasten doen is chaos, chaos en nog eens chaos met alle consequenties van dien. Bovendien, laat me u één ding zeggen. Ik heb geen behoefte aan cijfers van al dit soort van organisaties waarvan we weten dat ze soms, waarvan mij het gevoel bekruipt dat ze gewoon het spelletje samen spelen met die regering. Trouwens, het draait om cijfers, maar what about de welvaart en welzijn van de bevolking? Want ik wil die cijfers vertaald zien in koopkracht, welvaart en welzijn van de bevolking. That's another ballgame. Dan praten we over.
Ja, nee, klopt. Maar dat, dus daarom vind ik het zo frappant. Want als er zoveel leningen zijn en zoveel leningen terugbetaald moeten worden met al de rentes en zo, vind ik het vreemd dat IMF met zo'n uitspraak komt. Alhoewel, de vraag is natuurlijk of IMF werkelijk met zo'n uitspraak is gekomen. Want natuurlijk, ik wil niet de Surinaamse media een beetje, ik wil de Surinaamse media misschien niet te veel bekritiseren, maar dingen worden heel gemakkelijk in Suriname de wereld ingevallen.
Verdraaid. Ze liegen als de pest, ja. Ze liegen waar ze erbij staan. Ze hebben gewoon liegen uitgevonden. Alles wat niet kan, alles wat normen en waarden is, wordt vertrapt. Het is gewoon de wereld op zijn kop. Het is de omgekeerde wereld, ja. Goede mensen worden als slecht gezien. Onontwikkelde, slechte mensen, criminelen worden als goed beschouwd in Suriname door deze regering.
Ja, nog iets anders. De afgelopen week was ook dat verhaal van Investuur in de media, in Surinaamse media, heb ik gemerkt. Kunt u ook een beetje daarover vertellen wat u daarvan vindt?
Nou, luister, een grote grap weer. Gaat nooit van de grond komen, dat kan ik bijvoorbeeld meegeven. Ze hebben niet eens een investeringswet, een nieuwe investeringswet. Op grond waarvan praat men? Meneer Boutersen heeft vaker gezegd, de investeerders staan in de rij om te komen investeren. Denk je dat die mensen gek zijn om te komen investeren in een land waarvan je niet eens weet of je dividend straks kan overmaken? Want die hele wetgeving in Suriname rammelt en gammelt van alle kanten. We weten wat er allemaal is gebeurd met die 19,5 miljoen geld in Nederland, waarvan tot de dag van vandaag de regering geen uitsluitsel kan geven aan autoriteiten daar, dan wel het Openbaar Ministerie, waar ze vragen. Ze vragen niet van welke bank het geld is, maar ze vragen van wie het geld is en waarvoor het gebruikt wordt. En waarvoor zo'n omweg naar China om vervolgens in Europa en Amerika rekeningen betaald moeten worden. Dus met dit soort van gasten kan ik u zeggen, die hele investeringswet is net als die trein. Ja, u kent dat verhaal van die trein.
Ja, het gaat 200 miljoen.
Hetzelfde leven op, ja. Het gaat hetzelfde leven leiden als die kwestie van die trein. En sommige mensen noemen het die spooktrein. U weet het, in oktober 2014, dacht ik, beloofde Boutersen ook dat de eerste drie treinen tegen midden 2015 vanuit Para zouden rijden. En de laatste drie bij de oplevering van het totale project, dat zou moeten zijn eind oktober van datzelfde jaar. Het staatshoofd gaf toen ook aan dat de spoorverbinding aangelegd zou worden vanaf Poelepaantje langs de oostzijde van de Quarantijn, over de Saramaka doorsteek en langs de westzijde van de Indira Gandhiweg met een voorlopige eindbestemming onverwacht. Ja. En de man die ermee belast was, dat is de man van de pornoboeken in Suriname, dat is Eddie
Josasso.
Ja. De kosten van dit project zouden afkomstig zijn van een externe financier, waarvan ik nooit heb gehoord wie die financier is. En Boutersen gaf toen eveneens aan dat het project past binnen het sociaal en economisch beleid van zijn regering. Boutersen zei ook dat alle problemen die gepaard gaan met de uitvoering van het project geïnventariseerd en geanalyseerd zou worden. En dit project is ook gepaard met meerdere beloftes, zoals werkgelegenheid, de verbetering van het wegennet, de ontwatering van het gebied. En als we de zaak de revue laten passeren, was alles weer een leugen. Want we zijn 4 jaar verder en er rijdt nog steeds geen enkele trein. En datzelfde staat namelijk Investuur te wachten.
Ja, ik wil u ook in herinnering brengen, bijvoorbeeld IDCS. Zijn er daaruit wel investeringen gekomen en zo? Want,
het is een stille dood gestorven, want men begon elkaar te bestrijden van alle kanten. En dat is precies wat binnen de NDP op het ogenblik gebeurt. Er schijnt een paleise revolutie te zijn. U weet, Tuki van het district Nikeri, dat was de onbetwiste koning van de NDP in Nikeri. Die is aan een kant gezet, die is verklaard tot persona non grata. Aan de andere kant is er een vergadering geweest in het parlement waarin een innovatiewet aangenomen moest worden en er was geen quorum. En de ondervoorzitter van de NDP heeft toen partijleden gewoon bedreigd als er geen quorum zou zijn, wat hij vertelt. Ze hebben verschrikkelijk veel moeite gedaan om die 26 zetels te halen. En nu komt men met dat soort van grappen en een aantal zullen de volgende keer niet meer gekandideerd worden. En er is wat ik wil noemen gekonkel. NDP is voor op dit moment gewoon een instituut van konkelaars. Iedereen bekonkelt iedereen in die partij en ik verwacht nog het ergste in de komende tijden.
Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja, nou,
ja. Meneer Samson, we zijn zo zoetjes aan. Komen we toch weer aan het einde van deze uitzending. Mag ik u hartelijk bedanken voor uw toelichting. En ook voor de wijze waarop u dat gedaan hebt. En ik zou zeggen, tot een volgende keer als we weer een beroep op u zouden kunnen en mogen doen. Ik zou zeggen, goedenavond en tot straks. Wel te rusten.
Ja. Oké, hetzelfde. En nogmaals, het was mij een genoegen om uw luisteraars daar op een juiste manier namelijk voor te lichten en wellicht hun mensen hier in Suriname de juiste adviezen kan geven hoe er gestemd zal moeten worden. Ik zeg niet op wie er gestemd, maar hoe er gestemd zal moeten worden in 2020. Om nu al bezig te zijn, want wat het Surinaams volk op dit moment meemaakt, het is weer voor de gekhouderij en vervolgens meneer dood en verderf.
Ja. Nou,
het beste.
Dank u wel en het beste.
Oké.
Okay. Ja, voordat je het programma wil afsluiten en waar luisteraars die gebeld hebben en gevraagd hebben van naar aanleiding van het gesprek met meneer Setny, waar kunnen ze die enquête vinden van die huurrecht kwestie? En ik heb hem hier staan, dat is huurrecht. petities.nl. Dus huurrecht.petities.nl. Daar kunt u dus in elk geval die enquête vinden. Max.
Ja, luisteraars, we zijn zo zoetjes aan weer gekomen aan het eind van deze programma, wel geïnformeerd. Volgende week zijn we er weer bij u. En mag ik Tim Patricie bedanken en Iwan Botje voor hun bijdrage vanavond. Tot straks, wel te rusten.
Snijders, ik luister naar Radio Tamara.
pas pa mi sap you. Mi wa pray na you. Ye wa kagwe. Mi bengu ku you in a manteng. Na nga watra na in mi a. You can breathe in me, sa mi etang. What you love me, give me one. What you throw me, that me score. Now I'm on the name, Nisaka.